Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen. Dat ik vorige week heb opgenomen met mijn gast. Het is bijna onvoorstelbaar hoe onze afkomsten verschillen. Ik ben geboren in Amsterdam-Zuid en heb, ja, in geografisch opzicht ben ik een piepklein beetje verhuisd, een paar honderd meter verder binnen Amsterdam, en woon ik eigenlijk nog steeds in dezelfde bubbel, in dezelfde soort groep mensen als waar ik intussen ben opgegroeid. Mijn gast is totaal anders. Die werd geboren in Marokko in 1969. Heeft tot zijn tiende daar gewoond. Kwam naar Nederland, ongeletterd. Heeft hier de taal moeten leren. Moeten leren lezen en schrijven en rekenen en alles. En heeft daarna een ongelooflijke carrière gemaakt. Begonnen als politieman, daarna als bestuurder. En nu is hij burgemeester van Arnhem. Daar heb ik hem ook geïnterviewd, in zijn werkkamer in Arnhem. En ademloos naar zijn levensverhaal geluisterd. Dat kunt u nu ook gaan doen als u luistert naar mijn interview met Ahmed Marcouche. Meneer Marcouche, bedankt dat ik bij u langs mocht komen in Arnhem. Dit is de burgemeesterskamer.
Ja.
Dit is waar de burgemeester al jaren en jaren resideert, ook uw voorgangers.
Ja, honderden jaren eigenlijk. We zitten hier in het Duivelshuis. Formeel heet dat Maarten van Rossum huis. Maar Maarten van Rossum was de veldmaarschalk van Gelre. En dit huis was naar hem vernoemd. Het was zijn huis.
Ja.
Zo staat het ook formeel bekend. Maar Maarten van Rossum was ook van de kunst. Dus die heeft hier aan de gevel drie duivels hangen. En door die duivels aan de muur zijn de mensen het duivelshuis gaan noemen. Nou zijn er heel veel overleveringen van waarom Maarten van Rossum dat gedaan heeft,
ja.
Die drie duivels. En een van die overleveringen is dat hij de kerk, de Eusebiuskerk, hier aan de overkant op afstand wilde houden, ook na zijn dood. En hoe doe je dat? Door de duivel hou je God op afstand. En die duivels. En vervolgens zijn de mensen het ook in de volksmond het duivelshuis gaan noemen. En zo staat het ook hier bekend. Het verhaal gaat dat de kerk om die reden ook afgezien heeft van enige ambitie om het huis te verkrijgen. Anderen zeggen weer het duivelshuis, het Maarten van Rossumhuis, staat. En dat is ook zo, want we zitten hier eigenlijk tussen de katholieke kerk en de protestantse kerk, de Eusebius.
Mm-hmm.
En daartussen zit de duivel. Maar het is op zichzelf een prachtig, mooi middeleeuws gebouw. Wat gelukkig de Tweede Wereldoorlog, de Slag om Arnhem, die hier nabij gewoed heeft, overleefd heeft.
Ja, en hoe vaak per week moet u dit verhaal vertellen?
Nou,
of niet zo vaak.
Ik probeer het elke dag te vertellen.
Ja.
want dat betekent dat er mensen langskomen die hier nog niet eerder zijn geweest.
Ja, of, u bent echt blij als u het mag vertellen. Want dan,
want dan vertel ik het verhaal van de stad. Kijk, ik vind dat we dat in Nederland over het algemeen vind ik heel goed doen. Er is helaas na de oorlog veel kapot gemaakt, veel gesloopt. Voor een deel door de oorlog, mm-hmm. voor een deel door de wederopbouw, de woningnood. Het geld misschien wat er niet was, of het inzicht. En juist als dit soort middeleeuws en oud gebouwen uit de oudheid bewaard zijn gebleven. Ja, dat zijn stille getuigen. Die spreken je aan en die dwingen je tot vragen stellen. En dus ook kennis te maken, diepe kennismaking te maken met de stad. Dus dit duivelshuis vertelt gewoon ook het verhaal van de stad. En net als de brug over de Rijn het verhaal van de Slag om Arnhem vertelt. Mensen staan erbij stil, komen daar tot bezinning, stellen vragen, willen weten. En soms is het vaak ook het verhaal van inwoners die in de Tweede Wereldoorlog of bij de Slag om Arnhem ouders hebben verloren. Of eigenlijk van de generatie die destijds nog jong en kind was.
Heeft u een sterk gevoel voor omgeving? Voor de plek waar u bent en wat daar is gebeurd? Of een soort sfeer die daar hangt? Ja. Een geschiedenis die daar aankleeft.
Ja, ik vind dat wel belangrijk om te weten. En het is altijd fijn als iemand nabij is die jou dat ook kan vertellen.
Ja.
Want soms sta je, dat zie ik hier ook bij het Duivelshuis, dat mensen dus staan en kijken en denken, goh, wat zal dit zijn? Heel vaak weten mensen bijvoorbeeld niet dat het gewoon de werkkamer is van de burgemeester, dus dat het nog steeds in gebruik is. Maar vinden het gebouw wel fascinerend, want de architectuur is natuurlijk, is dat ook.
Ja, houdt u van Arnhem?
Zeker. Ik vond Arnhem al leuk voordat ik hier kwam, want ik kwam hier als tiener in de regio. Gelderland is natuurlijk een van de mooiste provincies van Nederland, de Veluwe. Dus we kwamen hier vaak met vrienden ook vakantie vieren. En ik kwam hier als Kamerlid ook heel vaak op werkbezoeken. Dus ik heb Arnhem altijd wel een interessante, belangrijke stad gevonden, een mooie stad. En de liefde ontwikkelt zich natuurlijk. Dus ik woon hier nu inmiddels 5 jaar. Hè?
Ja. En wat is typisch Arnhems? Weet u inmiddels?
Nou, dat vind ik wel lastig. Wat typisch. Ik hoor natuurlijk wel vaak over wat typisch Arnhems is. Wat mij heel erg verwonderd is, bijvoorbeeld hoe gastvrij de mensen hier zijn. En hoe verleden bewust de Arnhemmers van nu ook zijn. En ik zie dat ook vooral in de betrokkenheid, bijvoorbeeld bij het herdenken van de Slag om Arnhem. Ik heb natuurlijk heel veel herdenkingen beleefd en ervaren in Amsterdam. Dat is vaak een moment, op de dag zelf. Maar hier begint de Slag om Arnhem, wordt de Airborne herdenking begin september. Dus de hele stad kleedt zich aan, wordt niet aangekleed. Maar mensen hijsen de vlag van de Airborne, zijn op allerlei manieren betrokken, willen erover vertellen.
Maar al die veteranen komen dan?
De veteranen, maar los van de veteranen zie je dat mensen ook gewoon er zelf bij stil willen staan, omdat ze soms vanwege de familiegeschiedenis, maar ook omdat ze zich ook heel erg bewust zijn van de crucialiteit, het belang van die slag die bedoeld was om Europa en Nederland te bevrijden. Dus in die zin van nationaal en internationale betekenis geweest. En dat hier mislukte en dat de hele stad destijds geëvacueerd was. En ik merk dat ik nog steeds Arnhems tegenkom die in de 80 voor het eerst eigenlijk durven te spreken over hun eigen verhaal. Hun eigen familieverhaal in relatie tot de oorlog. Dus de impact is gewoon onmenselijk. Het is gewoon immens.
Ongelooflijk hoe die oorlog hier heeft nog altijd na. Nog altijd resoneert, hè?
Ja. Ja. Ja, dat vind ik, ik weet niet of dat dan typisch Arnhems is.
Nou,
maar de manier
denk
waarop ze daarbij
wel
stilstaan, vind ik wel bijzonder.
Ja, ja. Vindt u het moeilijk om zich ergens thuis te voelen? Kunt u zich snel ergens thuis voelen? Zoals u 5 jaar geleden hier in Arnhem bent gekomen en dan toch gewoon als burgervader je moet gaan settelen?
Ja, in de beginnen kwam ik natuurlijk al een keer ergens vandaan. En ik vond eigenlijk moeilijker om, laten we zeggen, als tiener destijds, als tienjarige aangekomen in Nederland, om het thuis te voelen in Amsterdam. Dat kwam natuurlijk ook omdat die verandering, dat was revolutionair. Hè? Van de ene dag op de andere in een heel andere wereld. Maar nu was dit voor mij ook de eerste uitstap. Ik was nadat ik van dat dorp naar Amsterdam was verhuisd als tienjarige, heb ik eigenlijk nooit ergens anders gewoond dan in Amsterdam.
Ja.
Amsterdam is altijd gewoon mijn stad geweest. En die stad heeft mij ontzettend veel geleerd en gegeven. Dit was eigenlijk de eerste keer dat ik echt in een andere stad ben gaan wonen. Dus heel bewust. En dan ga je ook heel actief werken aan het Arnhemmer worden.
Ja.
Dus doordat je de inzichten, het bewustzijn, de ervaring hebt en min of meer een beetje weet hoe dat moet, ga je ernaar handelen. Terwijl toen ik als 10-jarig in Amsterdam aankwam, mijn vader woonde hier al natuurlijk al een jaar of dan een jaar of wat is het, 20. Maar die had zelf nooit echt de confrontatie gehad met de Nederlandse samenleving. Hè. Mijn vader was een gastarbeider en die was hier te gast. Ook in zijn eigen overtuiging te gast, hè, want dat was tijdelijk en zou teruggaan. Dus er was totaal geen interactie met de samenleving. En althans niet meer dan onderweg naar je werk.
Het hoogst noodzakelijke.
Ja, dus het contact hebben met misschien de tramchauffeur, omdat je een kaartje moet kopen. En dan vervolgens je werkomgeving. En heel vaak waren dat mensen met dezelfde achtergrond. Dus toen de kinderen kwamen in 1979, was dat voor heel veel mensen met een gastarbeidersachtergrond de eerste keer dat ze bijvoorbeeld in contact kwamen met die brede samenleving. Want dan moest je dus je kinderen inschrijven, naar school brengen, oudergesprekken enzovoort. Dus dat was voor mij natuurlijk van Amsterdam hier naartoe. Althans van Almere, want ik heb heel kort in Almere gewoond.
Oh, net zoals ik.
Ja, maar voor mij was het echt nog geen jaar, denk ik.
Ja.
Dus dat was heel kort. Ik had de verhuisdozen amper uitgepakt. En we verhuisden naar Almere Poort, omdat Amsterdam, er was gewoon niks te vinden om enigszins wat fatsoenlijk te wonen.
Maar voelt u zich eigenlijk, u voelde zich eigenlijk toen u hier in Arnhem kwam en zich zo snel eigenlijk toch moest settelen in die gemeenschap ook, voelde u zich bijna getraind door uw ervaring als 10-jarige, waarin u dat ook moest doen?
Nou, getraind is een groot woord. Maar
door de universiteit van het leven.
Ja, precies. De universiteit van het leven, de ervaring.
Ja.
En natuurlijk de hele bewuste, laten we zeggen, keuze om hier naartoe te komen. Maar je weet natuurlijk nooit hoe het uitpakt en of je je thuis gaat voelen. Maar je probeert er natuurlijk wel je thuis van te maken. En wat dat dan doet, is dat je toch een beetje, dat je gaat verdiepen in de stad leren kennen. Dus echt op straatniveau, bij wijze van spreken. En de geschiedenis van de stad. Ik vind dat overigens voor nieuwkomers altijd heel erg belangrijk, dat wil je het heden, wil je thuis voelen en je verbonden voelen met de rest van de inwoners en de samenleving, dan is het ontzettend belangrijk om je te verdiepen in de historie van een land of stad. Want door dat verleden begrijp je beter waarom mensen doen zoals ze doen. En het is niet een module, maar het is een voortdurend leerproces waar ik nog altijd in zit. Dus ik kan me nog elke dag weer verwonderen over de dingen die ik ontdek.
Ja, maar meneer Marcouz, het feit dat u op uw 10e hier in Nederland bent gekomen en daarna toch heel snel de carrière heeft gemaakt, en hier nu burgemeester van Arnhem bent geworden en zoveel van de stad weet, dat moet toch ook wel betekenen dat u een ongelooflijke drang heeft en een talent heeft om een land te leren kennen, om je daarin te settelen op je eigen manier, zonder jezelf te verliezen, maar om de omgeving te begrijpen, om de taal te leren, om de gebruiken te snappen. U moet daar een waanzinnige nieuwsgierigheid hebben. Ja, het was grappig, want ik kwam hier binnen en toen vroeg ik ook, waar kom je vandaan? Ik zei van, uit Amsterdam. Welke buurt heb je gewoond? Ik zei, opgegroeid in Amsterdam-Zuid. Nu woon ik in de Watergraafsmeer. Oh, het is een beschermde omgeving, zei u. Dus u maakt ook meteen een soort inschatting van, wie heb ik tegenover me? Wat is een beetje zijn of haar, wat is een beetje zijn of haar achtergrond? Waar heb ik mee te maken? Heeft u daar een soort radertje voor?
Het is gewoon, laten we zeggen, in ieder geval oprechte interesse in het leren kennen van iemand.
Het kwam ook helemaal niet onoprecht over, hoor.
Dus het is ook helemaal niet bedoeld om, want heel vaak denken mensen, vragen aan iemands achtergrond, dat is zo beledigend, want we zijn toch allemaal Nederlands. denk, ja, ik mag toch hopen dat we in dat Nederland zijn toch ook allemaal heel erg divers en verscheiden zijn.
Zeker.
En ik denk dat het juist heel erg oprecht is om te vragen, waar kom je vandaan? En ik ken Amsterdam zo'n beetje, en zeker Amsterdam-Oost. Ik ben er opgegroeid en 10 jaar politieman geweest.
In welke straat bent u opgegroeid?
We kwamen aan op de Beukenweg 5. Naast nu een prachtige parkcafé op de hoek Oosterpark. Waar ik soms ook heel graag kom om toch weer toch wat nostalgie. Dus wij kwamen daar aan op de 3e verdieping. En we hebben daar heel lang gewoond, heel krap. Mijn vader vond dat de beste locatie van Amsterdam om te wonen. Dicht bij de Dappermarkt, dicht bij het Oosterpark, dicht bij het ziekenhuis. Dus hij had dat helemaal goed bedacht. Maar ja, de woning was kwalitatief natuurlijk gewoon ontoereikend. Groot gezin, zeer verwaarloosd. Dus helemaal niet gepast. Maar qua locatie had hij natuurlijk ontzettend gelijk. En daarna ben ik verhuisd naar de Tweede Atjeestraat in de Indische buurt. En ik ben vervolgens 10 jaar politieman geweest. Verbonden aan het wijkteam Baliestraat. Dat heet tegenwoordig volgens mij District Oost, maar toen heette het District 4 in politietermen. Waar de Eitunnel en de Linnaeusstraat ook onder viel. Dus het gebied waar jij nu woont,
ja.
Dat was ook mijn werkgebied.
Ja, dat kent u ook heel erg goed. Ja. Ja. Kunt u zich herinneren dat u 10 jaar oud voor het eerst in dat huis kwam op de Beukenweg?
Ja, dat kan ik me zeker herinneren, want het was voor ons echt... ik kan me zelfs herinneren dat we op een gegeven moment in zo'n jaar 60 Mercedes stapten. En daarvoor waren we natuurlijk met mijn vader al van dat dorp waar ik ben geboren naar de stad toe gegaan, waar ik nog nooit eerder was geweest, om pasfotootjes te maken voor het paspoort. Want je werd toegevoegd aan het paspoort van je vader. Je kreeg niet een eigen paspoort. En vervolgens was er een moment, want dat was allemaal weken werk, dat we in een jaar 60, tegenwoordig oldtimer zou je zeggen, in 1979 de Mercedes instapten. En zo'n, in kilometers is het zo'n 130, 200, maar de infrastructuur was zo slecht.
Ja.
Dat we daar uren over deden om in de stad Oujda aan te komen in het noorden van Marokko. En Oujda was het vliegveld van het noorden. En we stapten het vliegtuig in. Nog nooit een vliegtuig gezien, laat staan ingestapt. En ja, dan vlieg je, wat is het, zo'n 3 uur en dan land je op Schiphol. Dus ik heb altijd een beetje vergeleken met... dus ik kan me die reis herinneren als een soort van in een tijdsmachine stappen van professor Barabas.
Ja.
Van Suske en Wiske.
Ja. En je komt in een andere wereld, in een andere tijd.
In een andere
terecht.
Tijd.
Ja.
En dat was, het was een soort van een mix van blijdschap. En vervolgens ook wel weer nadat je een beetje landt, dat je dan op een gegeven moment denkt van ja, waar zijn we eigenlijk in beland?
Ja.
Dus we waren blij, want Holland was altijd een droom. Dat was het goede leven, dat was het betere leven.
Maar dat wist, want uw vader die woonde daar dus al.
Ja.
Uw moeder is overleden toen u heel jong was.
Ja.
U werd opgevoed door zijn tweede vrouw?
Voor een deel. Mijn oma, de moeder van mijn moeder, was ook nabij. Dus dat was wel de veilige boezem, om het zo maar te zeggen.
Ja.
De veilige, liefdevolle boezem. Daar heb ik hele warme herinneringen aan. Maar ik kan mijn moeder, want ik moet een jaar of 2,5 zijn geweest toen mijn moeder overleed, helemaal niet herinneren. Dus er zijn ook geen foto's van.
Er zijn geen foto's van uw moeder?
Nee, dus mijn tweede moeder was in principe de vrouw des huizes, dus ook onze moeder. Maar ja, goed, dat is destijds zo rationeel benaderd, dat er van enige aandacht voor rouw, verlies.
Ja.
En mijn vader, die raakte zijn baan destijds ook kwijt, omdat hij wat langer bleef dan zijn vakantie toestond. Ja, hoe dat eraan toe ging, weet ik niet. Dus ik weet niet of mijn vader met zijn werkgever goed had doorgesproken van wat er aan de hand was en wat zijn familieomstandigheden waren en in hoeverre werkgevers destijds
daar oog voor hadden.
Of ogen voor hadden. Dus hij moest van alles regelen en hij kon natuurlijk niet, hij kon de kinderen niet zomaar achterlaten. Dus hij hertrouwde, zodat er ook in ieder geval iemand was die voor het gezin kon zorgen, opdat hij weer terug
naar Nederland. Hoeveel kinderen waren er?
We zijn inmiddels 16 kinderen en toen waren er 9 kinderen. Ah. En een broer van mij is overleden, dus we waren met 10, dus van mijn biologische moeder. En dus er waren 9 kinderen.
Ja. Ongelooflijk, hè?
Ja.
Ja. En zijn jullie met z'n allen naar Nederland verhuisd?
Nou, niet tegelijkertijd. Toen ik kwam, kwam ik met mijn broertje en zusje. Dus we kwamen met z'n drieën. Een broer van mij, die moet een jaar of 15 zijn geweest, die zat op school. Dus mijn vader vond dat hij achter moest blijven om de school af te maken. Mm-hmm. Een oudere zus van mij was daar al getrouwd. De rest, een van mijn broers is naar Frankrijk afgereisd. Is daar in de bouw gaan werken. Dat is de oudste van ons. En een ander broer is naar België. Dus dat zijn, laten we zeggen, die zijn op hun eigen manier zijn ze geëmigreerd.
Ja.
Een enkele via mijn vader en vervolgens doorgetrokken.
Ja.
Maar de gezinshereniging al zodanig vond plaats in 1979 met mijn zusje, broertje en ik.
Ja, hey, en meneer Marcouch, u zegt van eigenlijk werd er niet aandacht besteed aan rouw of aan hoe gaat het nou eigenlijk met je en mis je moeder wel eens of weet ik veel, dat soort dingen ja, waar nu toch veel aandacht voor zou zijn. Voelde u het wel als verdriet, het missen van uw moeder?
Later. Kijk, je wordt ouder en je hoort soms ook mensen om je heen fluisteren. Ja, je bent ergens gewoon wees, omdat je vader er niet is, omdat hij in Europa zit, in Amsterdam. En je hebt daar dus geen vader en geen moeder. Dus dat pik je wel op als jongen.
Ja.
Laten we zeggen, als jong kind onder de 10. Maar goed, naarmate je in de fase van puberteit komt, dan voel je wel de effecten en de spanning van het feit dat soms ook dingen niet zijn uitgesproken.
Uh-huh.
Want we moesten de werkelijkheid aannemen zoals die is.
Uh-huh.
Dus in die zin is het hard. Mijn vader vond het heel erg belangrijk dat we niet in het verleden bleven hangen. Mm-hmm. Maar vooral de toekomst omarmden.
Ook noodzakelijk. Het was natuurlijk iemand die echt vooruit moest.
Het was heel rationeel.
Ja.
De dingen moeten geregeld worden.
Ja. Dus, er moet geld verdiend worden. Er moet gewerkt worden.
Ja,
er moeten beslissingen genomen worden.
En mijn vader is een oorlogskind. Ik bedoel, die heeft geleden onder de bezetting van Franco. En daarna de hardheid van de eigen overheid. Dus mensen in dat gebied, in de Rif, hebben eigenlijk geen vrede gekend en geen harmonie.
Nee.
Dus de enige harmonie die er soms uitgesproken wordt, is iets wat geromantiseerd wordt. Maar het was een gebied waar Franco natuurlijk behoorlijk thuis hield. Dus er was angst, er was honger. En er was eigenlijk geen veiligheid en geen vrijheid. En dat is waar de mannen in dat dorp voortdurend voor aan het zorgen waren.
Ja.
Daarom zie je dat die dorpen vaak bestaan uit families.
Ja.
Om elkaar te helpen, om elkaar te beschermen.
Een soort burcht van families.
En daar hoorde een bepaalde hardheid bij.
Ja.
Van,
het was overlevingsmodus ook.
In die modus emigreerden mensen hier naartoe. En dat is dan nooit verwerkt, nooit uitgesproken. Dat vind ik nou juist de kracht van al die herdenkingen. Tenminste, dat heb ik door de jaren heen geleerd. Ja. Dat die ook de functie hebben om dat verleden een plekje te geven.
Ja.
En eigenlijk hebben de mensen uit de Rif
Een oorlogstrauma?
Ja.
Zou je kunnen zeggen?
Ja, en eigenlijk zouden ontzettend veel kunnen leren van de manier waarop wij in Nederland enigszins omgaan. Met of een omgang probeert te vinden met dat verleden van de Tweede Wereldoorlog. Door te schrijven, door te herdenken. Door
maar herdenken is natuurlijk, je kan inderdaad een oorlog herdenken of een gewelddadige gebeurtenis in een land of in een stad of in een dorp. Maar dat is natuurlijk eigenlijk wat veel mensen doen Met rouw ook. Kan voor als je hier je moeder verliest, dat je elk jaar op haar verjaardag of haar sterfdag erbij stilstaat. Dat je er af en toe over haar praat. Dat er ergens in huis een fotootje van haar hangt waar je naar wat je naar kan kijken.
Ja.
Dat had u dus ook niet.
Nee.
Daar werd overheen geleefd.
Ja, dat is...
Begrijpelijkerwijs, maar dat is wel hoe het was.
Nee, zo is het geweest.
Ja.
Ja.
Ja. En wanneer... Is er een moment in uw leven geweest dat u wel bij haar bent gaan stilstaan? Dat u zich bent gaan afvragen, wie was zij eigenlijk? Uit wie kom ik voort?
Ja, dat is eigenlijk wel...
Wat heb ik gemist
doordat
zij er niet meer was?
Nee, dat gemis ervaar je op een gegeven moment naarmate je wat ouder wordt. Hè? Dus je puberteit... Ja, dan mis je natuurlijk wel heel vaak je moeder.
Ja.
Omdat je moeder is in die zin uniek.
Ja.
Niet vervangbaar.
Je moeder is niet je stiefmoeder.
Nee.
Nee.
Hoe hard je ook haar best doet. Ja. Dus dat waren wel periodes dat ik me goed kan herinneren. Dat er echt heftige
momenten... Noemde u stiefmoeder mama?
Nee, wij noemden haar eigenlijk eerder tante dan mama.
Ja.
Want dat was ook heel gebruikelijk. Hè? Dus in die zin zou je kunnen zeggen, dat is mooi, want niemand neemt de positie van je moeder in.
Nee.
En het Marokkaanse woord dat we daarvoor gebruikten is Lella.
Ja.
En Lella is eigenlijk meer mevrouw. Het is ook de titel die ook gebruikt wordt om bijvoorbeeld een prinses aan te duiden.
Oké.
Dus het is
een beetje eerbiedig.
Het is eerbiedig,
ja.
Maar je zegt niet moeder.
Nee.
Dus in die zin zou je kunnen zeggen, nou ja, fijn dat die ruimte er wel was.
Ja.
Dus dat, ja.
En toen u dan uw moeder, toen u dat gemis begon te voelen, wat deed u daarmee? Ging u dan met uw vader praten over uw moeder of met uw... broertjes of zusjes, of was dat iets stils in uzelf?
Het waren vooral momenten van eenzaamheid. Het waren vooral emoties die vooral eigenlijk...
niet gedeeld werden.
Vooral met jezelf als het ware werden besproken. Dus je wordt een soort van een autodidactische psycholoog voor jezelf.
Ja.
Hè? Dat maakt je overigens ook sterk, want dat betekent dat je voortdurend ook gewoon jezelf analyseert.
Ja.
Uitwegen vindt voor de toestand waarin je zit.
Ja, als je dat vermogen hebt, kan het je heel sterk maken. Het kan je natuurlijk ook ten gronde richten als je dat niet kan.
Ja, zeker.
Ja.
Het kan je ook kapot maken.
Ja.
En ik denk dat religie eigenlijk ook wel houvast biedt en heeft geboden. Waardoor je ook
het onbegrijpelijke begrijpelijk kan maken.
Ja, en ietsje meer houvast grip.
Ja.
Maar vooral ook dat je leert ook om soms ook barmhartig te zijn voor jezelf en voor je omgeving.
Mm-hmm.
Dat zijn fases waarin je zelf natuurlijk ook ontwikkelt en groeit. En op een gegeven moment bereik je een leeftijd dat je denkt van ja, maar ik ben nu een volwassen man. Ik kan het verleden niet veranderen, maar ik kan wel iets van de toekomst maken.
Dat zijn letterlijk gedachten die u, weet ik veel, op uw 17e of zo misschien, of 18e heeft gehad.
Ja.
Dat u zichzelf bijna toe moest spreken van, ik ben nu hier, dit is er gebeurd.
Ja.
Ik woon hier nu 8 jaar of 7 jaar in dit land.
Ja, ja, tot de conclusie
komen. Er is eigenlijk niemand die echt voor me zorgt zoals een moeder voor me zou zorgen. Ik zal het nu moeten gaan waarmaken.
Nou ja, nee, die moeder was natuurlijk wel. Dat was mijn tweede moeder wel degelijk. Alleen, je hebt natuurlijk altijd een soort van een idee van... hoe zou het zijn met mijn moeder? Dus dat blijft. Dat is een gevoel dat als je vastloopt met je omgeving...
Ja.
Dat je denkt van ja, er is nog één iemand die ik niet uitgeprobeerd heb... en die is er niet en die heb ik nooit gekend. Hoe zou het dan zijn?
Ja.
Mijn moeder heeft ook gewoon een hele zwaar leven gehad. Dus ik bedoel, kijk, je moet je voorstellen dat het leven in dat dorp voor de mannen al heftig was. En dat is anno nu ook nog altijd. Als je ziet wat voor een ellende bijvoorbeeld in gebieden Waar de beschaving, waar die beschermende overheid ontbeert, of de overheid misschien zelfs je vijand is, of oorlogen woeden. Mm-hmm. Ja, dan zijn vrouwen meestal 1000 keer meer slechter af dan de mannen.
Ja.
Mijn moeder heeft in die tijd geleefd. Dat was een hele heftige periode. Dus wat je dan doet, is dat je op een gegeven moment denkt van ja, ik kom dan tot de constatering dat mijn vader gewoon het beste gedaan heeft. Wat hij had kunnen doen, is namelijk de moed hebben om te voet richting Europa te gaan. Nadat hij Algerije had uitgeprobeerd. En daardoor wij een beter perspectief hebben gekregen dan mijn vader. Dus mijn vader verwijten gaan zitten maken, dat doe je dan als je nog jonge tiener. Ja. Ja, dat is helemaal niet, rechtvaardig. Ik bedoel, er hadden heel veel dingen anders gekund. Met de inzichten van nu.
Ja.
Ik vind mijn vader een hele moedige man. Dat hij de vrijheid heeft gezocht. Dat hij daar gepioneerd heeft, lef voor heeft gehad. En ook de kracht heeft gehad om gescheiden van zijn familie, van zijn thuis, onder moeilijke omstandigheden hier een plekje te verwerven. En vervolgens te bedenken, ik ga mijn kinderen hier naartoe halen, want hier hebben ze een betere toekomst. Dus mijn vader is in die zin een held. En ondertussen denk ik van, ja, zoals hij altijd stelde, jullie hebben betere kansen dan ik heb gehad, maak er dan ook wat van. Die opdracht, die taak, ja, die voelde ik natuurlijk diep in mijn tenen. En het is ook zo, hij heeft daar ook gelijk in. Hier kun je het maken. Maar dat vraagt wel bloed, zweet en tranen en volharding. Om iets van je leven te maken, wat dat ook mogen zijn. Het is niet zo dat ik de droom had om burgemeester te worden. Ik wilde politieagent worden. En dat ben ik uiteindelijk geworden door na de eerste afwijzing niet op te geven. En nog een keer te proberen.
Ja, en dat vergt iets meer bloed, zweet en tranen voor iemand die in Amsterdam-Zuid is opgegroeid, zoals ik.
Ja, wat natuurlijk ook gewoon een zegen is. Hè? Want
zeker.
Ik vind niet dat iedereen per se met bloed, zweet en tranen.
Nee. En ik heb ook heus wel een paar bloed, zweet en tranen moeten verspillen.
Ik wou net zeggen, zo heeft iedereen zijn strijd.
Zeker, iedereen heeft zijn strijd.
Zeker, absoluut.
Ja.
Maar het is inderdaad, als je van een ander land komt, kost het je gewoon meer tijd en energie om jezelf uit te vinden.
U zei dat u ook tegen uzelf zei, ik moet barmhartig zijn voor mezelf. Wanneer, wat waren momenten dat u barmhartig moest zijn voor uzelf?
Oh, dat zijn heel veel momenten geweest. Ja, je moet je voorstellen dat je komt op je tiende. Ik was ontzettend ambitieus. Ik wilde naar school, in het dorp al. En dat kon niet door allerlei omstandigheden. Toen ik hier kwam, mocht ik naar school. En gewoon heel warm ook ontvangen door de juffen en meesters die mij...
Welke school zat u?
Op de vierde Montessori. Ik dacht de tweede Boerhavenstraat, in ieder geval een van de Boerhavenstraat.
Ja.
Vierde Montessori, tegenwoordig staat de school aan de Weesperzijde. Maar dat schoolgebouw staat er nog steeds. Dus als ik in Oost ben, dan loop ik er ook altijd even langs om te kijken. Ook naar, laat je zo aan de muur, zo'n schoorsteen, zeg maar, waar de kachel dus naar buiten toe kon ontluchten. Daar stonden we als dus buiten speelden. Nou ja, ik had natuurlijk hartstikke koud. Ik kom uit een warm land.
Ja.
Dus het was altijd een fijn gevoel om daar te zijn en die school binnen te lopen. Dan kom je en dan word je echt liefdevol en vind ik ook barmhartig ontvangen. Dus er stonden geen mensen te zeggen, goh, wat komt dat vreemd kind hier doen?
Nee.
Of 10 jaar en heeft nog nooit een pen vastgehouden. Waar moeten we
daarmee?
Ja, en waar moet je beginnen? Dat zijn momenten dan dat je denkt van, goh, het wordt niks met mij. Een technische school. Tegenwoordig zou je zeggen LWOO en dan toen LTSB, VMBO basis tegenwoordig.
Ja.
VMBO kader. En dan die grote droom hebben om, want dat was natuurlijk nog steeds de droom van mijn vader, om het hier te maken het en te vervolgens maken. Terug te gaan.
Ja, precies. Dus u kwam hier op 10-jarige leeftijd. Nou, u had natuurlijk een waanzinnige intelligentie, want dat kan niet anders als u het leven en de carrière heeft gemaakt die u heeft gemaakt. Maar dan voel je natuurlijk als 10-jarige, zeker als je intelligent bent, van eigenlijk heb ik de capaciteit, maar je loopt natuurlijk de hele tijd een beetje tegen die achterstand aan.
Ja.
Dat je pas op je 10e eigenlijk bent begonnen met Nederlands leren, met leren schrijven, leren lezen, leren rekenen enzovoort. Dus dan loop je het achter die achterstand aan, dan word je natuurlijk knettergek van af en toe. En dan moet je ook barmhartig zijn voor jezelf en denken van ik loop eigenlijk achter op waar ik eigenlijk zou kunnen zijn met de hersens die ik in mijn hoofd heb. Maar ik moet mezelf dat niet kwalijk nemen. Ik moet daar niet gefrustreerd en boos door raken. Maar ik moet gewoon lief zijn voor mezelf en door blijven werken. Zoiets stel ik me dan voor.
Zoiets. Ja. In die zin dat je hebt op een gegeven moment... je bent wat dat betreft bijna een boer die aan het zaaien is. En dat moet je goed doen met goede zaden. Goed getimed natuurlijk.
Ja.
Maar er zijn nu eenmaal een aantal factoren die je niet in de hand hebt.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld het weer. Of het nou wel of niet regent. Of misschien een of ander plaag uitbreekt. Dus dat je beseft dat je wel degelijk hard moet werken. En tegelijkertijd is jouw werkelijkheid...
Overgeleverd aan de elementen.
Heb je het allemaal in de hand gehad.
Ja.
Dus je komt op je 10e hier naartoe. Dat is jouw begin.
Ja.
En dat is een begin met zowel in het Arabisch als in het Latijns niet geletterd zijn. Dus gewoon het ABC leren, de pen leren vasthouden. En dus beginnen waar een peuter op zijn tweede jaar begint.
Ja.
Dat besef, die barmhartigheid opbrengen voor jezelf op dat moment. En maar wel tegelijkertijd die volharding, want je moet niet opgeven. En dan kom je dus in dat traject van stap voor stap, kom je natuurlijk op een gegeven moment momenten tegen dat je denkt, straks heb ik een VMBO-diploma, een LTS-diploma. Wat kan ik daar nog mee? Want de focus van iemand die aan het overleven is... om in zijn basisbehoeften te mm-hmm. voorzien... want dat was onze situatie mm-hmm. thuis... is dat je denkt, ik moet een diploma halen... om aan het werk te gaan in de veronderstelling... dat als je aan het werk bent, dus een inkomen kunt verwerven...
Ja.
waarmee je dus ook weer kunt sparen
ja.
en weer terug kunt gaan. Of een vak leert waarmee je in Marokko destijds... iets voor jezelf kon beginnen. Dus het was niet het leren om het leren en elke stap weer een volgende stap leren. Maar het was elke keer weer, wanneer krijg ik die economische onafhankelijkheid? Ja. Want dat was de ambitie.
Ja, precies.
En als je dan constateert in de vacatures dat je VMBO-diploma eigenlijk bijna nergens nog toegang aangeeft. Want die diploma-eisen werden steeds hoger. Ik kan me nog goed herinneren dat wilde je bij de reiniging in Amsterdam werken.
Aha.
Je een VMBO-diploma, een LTS-diploma moest hebben. En ik dacht van ja, maar als dit dus al dat harde werken hiertoe leidt, dan wordt het hem niet. En ondertussen was ik zelf ook heel erg aan het twijfelen over die technische opleiding. En je hebt verder geen morele begeleiding of
nee.
Behalve een morele vader die je moreel vereist. Dat je presteert.
Ja.
Dat je eigenlijk na die 2 jaar basisschool... de brieven van de Belastingdienst
ja.
moet kunnen lezen en vertalen... moet kunnen invullen. Dus die eisen waren echt heel hoog.
Ja.
Ja, dat waren momenten dat je soms ook als kind denkt van... Nou ja, en ik zie dat nog steeds hoor bij kinderen die zich verantwoordelijk voelen... voor een goed leven van hun familie en ouders. En dat gevoel hadden wij ook. Wij wilden onze vader als het ware ontlasten ook
ja.
van die verantwoordelijkheid van de basisvoorzieningen die nodig zijn voor het leven. Geen
ja.
zorgen hebben over de huur, over
precies.
elektra, op vakantie kunnen gaan naar familie.
Nou ja, dus aan de ene kant denk je van wat is de eerste steen waar ik op kan springen, waardoor ik gewoon mijn geld kan verdienen, waardoor je aan die basis kan voldoen. En tegelijkertijd denk je natuurlijk ook van wat is nou eigenlijk het goede pad voor mij? Welke keuze moet ik maken? Moet ik niet iets hoger proberen te reiken? Wil ik dit wel doen, nu bij de stadsreiniging gaan werken? Of wil ik eigenlijk politieman worden zoals u? Dat zijn natuurlijk allemaal hele concrete soort dilemma's waar je dan voor staat.
Ja, en voor een deel ook met heel weinig informatie. Dus ja, de informatiepositie is heel slecht. Want je hebt totaal geen navigatie van hoe je bijvoorbeeld... Kijk, dat je kunt stapelen, dat is gaandeweg ontdek je dat. Maar dat weet je op dat soort momenten niet.
Nee.
Je krijgt een schooladvies. Ik ben uiteindelijk met de basisschool, de vierde Montessori, zijn we naar de LTS Patrimonium op de Vrolijkstraat 8. Daar staat nu tegenwoordig volgens mij een groot lyceum in dat gebouw. Dat was de eerste, laat zich open dag die we bezochten. En ja, ik dacht van, wauw, dat vind ik leuk, dat lijstje in elkaar zetten van hout, ik wil timmerman worden. Maar voor de rest wat daarna kon, ik weet nog dat ik naar de MTS wilde toen ik mijn LTS C-niveau, FVMBOK, daar zouden we vandaag de dag zeggen. Toen ik mijn diploma behaalde en zei de directeur van nu gaan we naar een leerwerktraject. Terwijl ik zoiets had van dat is afdingen op mijn vermogen om te leren. Ik ben nog niet uitgeleerd. Ik wil niet nu al ergens op een bouwplaats werken.
Nee.
Ik wil nog meer leren. Dus ik wil naar de MTS.
Ja.
Dat doe je dan allemaal als kind van 15, 16 jaar.
Ongelooflijk, doe je dat allemaal in je eentje. Zonder dat je dat overlegt thuis. Zonder dat je met je vader naar in folders zit te kijken van, zullen we deze school doen? Zullen we deze school doen?
Nee, maar mijn vader had dat inzicht niet.
Nee.
En dus wel het inzicht van, een vak leren doe je. Ik bedoel, daar had hij op zichzelf ook gelijk in. Hè, doe je op de werkvloer. Maar de vraag is natuurlijk, doe je dat met een LTS of doe je dat met een MTS of een HTS? Dat zijn zaken waar je als migrantenkind van destijds, ja, dat moest je zelf uitvinden. Ik bedoel, mijn vader begreep ook nooit waarom die bij een diploma of een cijferlijst, hoe zeg je dat, bij een oudergesprek moest komen.
Ja.
Want je moet bij een oudergesprek komen op het moment dat het niet goed gaat. En ik kom elke keer naartoe en het verhaal is voortdurend, het gaat goed.
Ja.
En de cijfers zijn goed.
Ja.
Maar wat was dan de bedoeling van dit gesprek?
Ja precies.
Ja, dan zit je als kind daartussen.
Ja.
Het zijn vormende natuurlijk, vormende fases.
Als
in mijn
u nu
leven
vanuit deze kamer en met alle kennis die u nu heeft van het hele Nederlandse systeem en hoe mensen functioneren, als u naar uzelf en uw vader terugkijkt in die tijd, ja, dat is ook bijna ontroerend, hè? Toch dat je denkt van ja, het is zo moeilijk om dan in dat woud de goede weg te vinden.
Ja, ja, en dan, ik bedoel, dat motiveert mij voor een deel ook. Hè. Het is een ervaring die ik in mijn werk als politieman, als leerkracht, als ambtenaar, maar ook als politicus voortdurend een bron van inspiratie is geweest om buiten het systeem te denken. Dus we hebben systemen bedacht, we hebben allerlei loketten bedacht en allerlei protocollen en zien te weinig de werkelijkheid van individuele mensen.
Ja.
Terwijl ik denk van ja, natuurlijk, je hebt een school en je hebt kinderen die met een achterstand komen. En dan kun je die achterstand alleen maar wegwerken als je daar ook gewoon weer andere mensen omheen zet. Dus jongeren groeien op een goede manier, kunnen volop ook leven in plaats van te overleven. Als we op het moment dat we constateren dat iemand dat niet vanzelfsprekend van huis uit meekrijgt.
Ja.
Dat we dat voor zo'n kind en zo'n jongere organiseren. Dat is waarom ik zo een grote voorstander ben van die pedagogische wijken in Arnhem, omdat ik denk...
Wat zijn pedagogische wijken?
Nou, dat zijn wijken waarvan ik zeg van ja, dat doet mij dan denken aan het dorp waar ik in opgegroeid ben, waarin iedereen in dat dorp eigenlijk coöperatief is, meewerkend
voor
is, meehelpt.
Voor elkaar
zorgde. Nou, maar ook meehelpt in de opvoeding.
Mm-hmm.
Dus ook de correctie. Een kind buiten schooltijd vraagt, althans tijdens schooltijd op straat, vraag, goh, waarom zit jij niet op school eigenlijk? Dat als je ziet dat een kind zich misdraagt, dat je dat ook als buurman of buurvrouw ook durft te corrigeren of
ja,
contacten, dat je elkaar leert kennen. Dat een jonge werker geen entertainer is van fout gedrag, maar een opvoeder is die helpt in het onderwijs, die helpt in het vormen van persoonlijkheden die al dan niet met bloed, zweet en tranen hun goede droom najagen. Samen met school, samen met ouders en samen dus ook met de buurt en de omgeving. Dat moet je organiseren, want het is namelijk anno nu nog steeds niet zo dat het vanzelfsprekend is dat ieder kind die bescherming en die stimulans en die inzichten en kennis van huis uit meekrijgt.
Ja, maar u voelt dus eigenlijk een permanente soort verantwoordelijkheid al vanaf het moment dat u politieagent was of in die tijd al, om mensen die eigenlijk in een vergelijkbare situatie met de uwe en ook nog in allemaal andere situaties, maar om die op een of andere manier bij de hand te nemen of te helpen of op een manier bij te schijnen in dit soort ingewikkelde route die we allemaal moeten afleggen en daarin een rol te spelen.
Ja, dat is ja, moreel voel ik dat zo, even los van mijn functies en rollen. Zijn we ook wel zo gevormd. Het hoogste wat je kunt doen is van betekenis zijn voor de ander. Helpen. Dus het overkomt mij wel eens dat ik onderweg naar het stadhuis iemand tegenkom die hulp nodig heeft. Die kan ik natuurlijk niet, die stuur ik niet door naar een loket. Die probeer ik daadwerkelijk op dat moment te helpen.
Mm-hmm.
Dat kan veroorzaken dat je te laat komt op een afspraak die je hebt. En daar heb ik dat liever dan dat ik iemand op dat moment heb kunnen. Al is het maar om het verhaal aan te horen.
Ja.
Dat heb ik als politieagent ook heel vaak gezien en gedaan. Dat mensen aan de balie komen, niet zozeer voor een strafrechtelijk iets. Niet zozeer voor iets waar wij politieagenten voor waren. Zoals veel collega's zouden zeggen, ja meneer, u moet hier niet voor bij de politie zijn. Maar ik dacht, ja, de man heeft zorgen over de brief, de blauwe envelop. Kan het niet lezen.
Ja.
Het kost mij 5 minuten om die brief te lezen en de man uit te leggen dat hij niet hoeft vrezen in dat geval. Hè?
Mm-hmm.
Dan ben je een goed nieuwsbrenger. Van u krijgt geld terug. En dan gaat iemand binnen 5 minuten, is iemand eigenlijk ontspannen en uitgerust.
Ja.
Dus dat je even iemand hoort en dat je kijkt of je kunt helpen, dat is onbeschrijfelijk groot en waardevol. En ik hoop, en dat is eigenlijk de samenleving die we zouden moeten zijn, dat we niet alleen een systeem of uit systemen bestaan, dat we er als individuen, als mensen ook zijn en andere mensen ook zien als mensen op het moment dat ze in de war zijn of zorg hebben, om te kijken wat jij kunt doen. Net zoals het oprapen van afval. Jij loopt er tegenaan.
Ja.
En oppakken en in een vuilnisbak gooien betekent dat de mensen die naar jou komen in ieder geval ontlast zijn en die hinder niet zullen hebben of die ergernis niet zullen hoeven hebben. En gelukkig hebben we heel veel van die mensen in de samenleving, maar het mag wat mij betreft wel meer.
Maar bent u niet een soort hopeloze optimist, meneer Marcouch?
Nee, want dat, kijk, het gaat ook over jezelf. Het gaat over wat jij doet en wat jij bijdraagt. Mm-hmm. Dus ik heb niet de illusie dat iedereen dat maar
nee, je hoopt dat natuurlijk wel. Je kan bij jezelf beginnen.
Ja, het is wat kan ik doen en welke mogelijkheden heb ik? En hoe kan ik dan vanuit de mogelijkheid die ik heb van betekenis zijn voor de ander? En soms is het inderdaad eventjes iemand aanhoren. Soms is het inderdaad een dergelijke hindernis, letterlijk of figuurlijk wegnemen.
Ja.
En nou ja, het gaat uiteindelijk om hoe je zelf in het leven wil staan. En als je de mogelijkheden hebt, nog meer. Hè? Dus voor een deel, ik bedoel, er zijn heel veel mensen die tegen mij zeiden van, joh, waarom moest jij nou uitgerekend op die boot op de gay pride staan. Dat hadden ze toch ieder ander kunnen doen. Maar ja, ik merkte in Amsterdam zoveel geweld, zoveel angst, zoveel zorgen bij de homogemeenschap, zoveel polarisatie ook in die stad. En het uitblijven van antwoord. En ik ben er. Ik weet het. En ik weet dat je er iets aan kunt doen. Ja. En dat je het ook kunt doen. Dan voel ik dus ook de morele plicht ook om het te doen. En dan ben ik niet van de calculatie, dat zal mij een hoop gedoe opleveren, een hoop ellende en een hoop, Nee, ik wil niet tegen mensen moeten zeggen, dat kan ik ook niet. Van, joh, er is een gemeenschap die nog niet klaar voor je is. Blijf nog even in de kast. En kom over 20 jaar weer uit die kast. Want dan zijn de mensen hopelijk een beetje geëmancipeerd. Nee, ik vind dat iedere mens, iedere minuut van zijn leven moet kunnen leven. Niet gehinderd door onvrijheid veroorzaakt door een ander die nog niet zo ver is. Die beweging. En ik zou het willen, want ik denk dat onze beschaving en onze democratie alleen maar vitaal kan zijn als we die verantwoordelijkheid voor elkaar voelen. Dus dat we niet alleen maar voor onszelf opkomen, voor onze eigen vrijheid, maar ook bijvoorbeeld voor de vrijheid van de ander. Ook al is die falikant van een ander geloof of andere geaardheid of misschien iets waar je helemaal niks mee hebt persoonlijk. Maar wel belangrijk dat iemand of zo iemand ook gewoon een goed leven kan hebben en zich niet hoeft te verstoppen.
Meneer Marcouch, wanneer begon u dit zo te zien? Dat u dacht, zo moet de wereld eigenlijk zijn en zo kunnen we daaraan bijdragen, zo wil ik daaraan bijdragen.
Nou, dat groeit in je opvoeding. Hè? Mijn vader was altijd heel erg lovend over het Nederlands systeem. Bijvoorbeeld dat de salarissen, even los van de hoogte, want ik denk dat hij echt ontzettend onderbetaald werd, zijn generatie overigens ook. Maar dat altijd alles op tijd was. Dat had hij echt, dat was voor hem.
Daar raakte hij niet over uitgepraat.
Nee.
Hoe goed dat was.
En hoe rechtvaardig dat ook is.
Ja.
Ook als je dus overwerk had gedaan, Dat je beloning er gewoon op stond. Ook al kun je niet lezen, het werd gestort. En vervolgens was hij vol lof over het feit dat de politie altijd zo, van hem mocht het wel wat harder, want hij vond de Nederlandse politie soft.
Ja.
Maar hij vond dat hij had er ergens ook weer bewondering voor, dat het allemaal zo netjes gaat, dat er niet op elke hoek van de straat een politieagent staat te controleren en naar je ID te vragen.
Ja.
Want dat was in Marokko natuurlijk. In elke stad heb je een controlepost.
Zeker.
En de politie moest je vrezen. Dat was absoluut niet je beste vriend, overigens nog steeds.
Nog steeds waar je om de hoofdklap aan gehouden.
Maar ook het idee dat je hier vandaan bijvoorbeeld de auto kon pakken en tot aan de grens van Marokko zonder controleposten. Dus hij was ontzettend doordrongen van de meerwaarde van de Europese Unie.
Ja.
Geweldig. Dus die vrijheid.
Ja.
En ik ben me eigenlijk, wat je dan als kind met migratieachtergrond, ik heb natuurlijk ook een religieuze radicaliseringsfase gehad, is dat je heel actief bewust bezig bent met je identiteit en met van welke nationaliteit ben ik eigenlijk. Uh-huh. En uiteindelijk ontwikkelt dat zich tot liefde voor Nederland, tot intens diep voelen van je Nederlanderschap. En dat gaat natuurlijk tot een niveau dat bijvoorbeeld een Nederlands Nederlander het heel gek vindt. Dat je de Nederlandse taal heel belangrijk vindt. En dat je eigenlijk vindt dat iedereen Nederlands moet spreken. En dat de vlag op de juiste manier gehezen moet worden.
Ja.
En dat je de geschiedenis van het land moet koesteren. Dus dat je daar waardering en liefde voor ontwikkelt. Dat is een proces en dat gebeurt ook heel bewust om vervolgens dan weer een verhouding te vinden met je religiositeit, hè, de islam in mijn geval, met je andere nationaliteit en tot de conclusie te komen dat ik eigenlijk ben wie ik ben met al die identiteiten, met al die wortels. Ik ben een boom met een stevige stam, stevige persoonlijkheid zou ik zeggen. Alleen maar omdat ik dus verbonden ben met al die identiteiten, met al die wortels. Ik ben Nederlander, moslim, Rifijn, Amsterdammer, noem maar op. Aan. En zo zijn wij mensen. En alleen daardoor kun je dus vruchtbaar zijn. Dus ik ben me eigenlijk ook naarmate dus mijn politieervaring ook vorderde en mijn ervaring bij de politie was echt een school. In het leven ook. Want je maakt als politieman ontzettend veel mee.
Ja.
En als je dat met nieuwsgierigheid en
dan word je natuurlijk de hele tijd in elke denkbare situatie gestort. Zonder dat je weet waar je in terecht komt.
En
dan moet je je redden.
En dat is leerzaam.
Ja.
Maar je maakt mensen ook op allerlei manieren mee.
Ja, op hun mooiste en op hun lelijkst.
In alle lagen van de samenleving. En dat vormt je. En dan kom je dus ook gewoon op een gegeven moment dat je denkt van ik leef niet alleen voor mezelf. Ik kan alleen maar leven in relatie tot andere mensen. En vervolgens, dus het is een ontwikkeling. Ik heb geleerd om naast mijn, laten we zeggen, medelanders te leven. Aan tafel te zitten met een vriend of een collega die een biertje drinkt en ik een glaasje water. Die co-existentie, zeg maar, waarbij je dus ook wel verbonden met elkaar bent. En dus die vrijheid waarin de ene dat kan doen en ik dat andere kan doen, dat hebben we gemeenschappelijk. En zolang jij mijn vrijheid verdedigt om te doen wat ik doe, kan ik jouw vrijheid verdedigen om te doen wat jij doet. Moet ik jou... Dat besef van dat die grondrechten niet alleen maar rechten zijn, maar dat die rechten alleen maar leven op het moment dat je ook de plicht ervaart het voor de ander ook te beschermen, te verdedigen. Ja, daar ben ik ontzettend van doordrongen. En dat is bij mij ook gegroeid. Dus van niets willen weten van homo's.
Op een boot bij de Gay Pride gaan staan.
Om op te komen voor het recht zichtbaar te zijn. Want ik dacht, het gaat over menselijkheid. Het zijn mensen. En ieder mens heeft het recht om te zijn wie die is. En het ergste wat je een mens aan kunt doen, is hem dwingen zichzelf te verstoppen.
Ja.
En elke dag bang te zijn voor ontdekking. Dat iemand erachter
is er
komt.
Is iemand in uw leven heel belangrijk geweest hiervoor? Heeft iemand u ook veel geleerd hierover? Of is het gewoon een proces geweest?
Nou, dat zijn veel mensen. Ik denk dat ik
noem
echt
iemand
wel
die u te binnen schiet.
Mijn broer Moussa bijvoorbeeld, die kwam later. Ik vertelde zojuist dat hij later, hij was een jaar of 14 en kwam pas later naar Nederland. Ging hier studeren. Als student, door hem kwam ik als student in contact met studenten. Ik had mijn LTS nog niet afgemaakt of ik stond bij de balie van de UvA. Ik dacht hoe heet het daar bij het Roking?
Ja.
Hadden ze een inschrijfbureau.
Ja.
Om me in te schrijven voor de universiteit. Omdat ik met heel veel van zijn vrienden daar naartoe ging om te vertalen. En ik dacht, dat wil ik ook. Geen idee natuurlijk van wat voor opleidingseisen er waren, maar die ambitie, dus die goede mensen die waar we mee uiteindelijk ook een soort van een studentenvereniging hadden georganiseerd en ik als niet student werd student van hun. Dus ik trok met ze op en we voerden allerlei intellectuele gesprekken, we lazen boeken, waarbij je dus ook vanuit religie zeg maar je leert te verhouden tot de samenleving waarin je leeft en wat voor een rol je daarin moet bekleden. En het goede werk, het rechtvaardige, het eerlijke. Dat vormt je. En dat helpt je vervolgens ook om na al die jaren gewoon autonoom ook goede boeken te lezen en jezelf te ontwikkelen. En dus niet in een soort van een dogma te blijven hangen, maar voortdurend te leren en voortdurend te ontwikkelen en je te verbeteren. Ik denk dat mij geholpen heeft. Ik heb dus ook de overtuiging dat heel veel jongeren die ontsporen, goede mensen om hen heen ontberen. En ik denk, wat je dan kunt als samenleving, is juist daar waar die goede mensen niet vanzelfsprekend, die rolmodellen vanzelfsprekend aanwezig zijn om dat te organiseren.
Vandaar die pedagogische wijken.
Ja, vandaar die pedagogische wijken.
Ja. Uw leven is ook een soort sprookje eigenlijk. Nou, al met al. Voelt het niet zo? Kijkt u niet wel eens terug op les en denk je, allemachtig.
Nee, ik
wat een weg. Ja.
Ja. Nee, het is als je bedoelt dat het ook slecht had kunnen aflopen, dan ben ik dat met je eens. Maar het is een leven die ik eigenlijk ik gun natuurlijk iedereen uit een dal te komen en iets van zijn leven te maken. Maar je gunt ieder kind eigenlijk een ander leven dan ik heb gehad. Dus een kind die in een liefdevolle omgeving opgroeit met ouders, met toegang tot onderwijs, met geen stress en zorgen hebben over het alledaagse leven.
Ja.
En ik maak helaas mee dat het geeft wel hoop dat je eruit kunt komen. Maar ik zie natuurlijk ook in onze samenleving nog heel veel mensen die niet leven, maar die aan het overleven zijn. En niet zozeer omdat ze verkeerde dingen doen, maar omdat tegenwoordig en al heel lang in Nederland ook het harde werken niet per se leidt tot dat je rond kunt komen.
Was u een optimistisch kind toen u, laten we zeggen, 11 was? Toen u hier net een klein tijdje was, maar nog altijd, ik zie u weer staan dan bij dat kacheltje bij die school, ja, bij die uitlaatpijp waar die warme lucht uitkwam in die kou.
Nou, ik denk dat
die Nederlandse kou.
Ik weet niet of optimisme het juiste woord is, maar ik was van natuurlijk als 10-jarige ben je natuurlijk heel erg bewust, denk ik, van je leven. Dus ik had wel het idee dat ik begunstigd was, want ik had vriendjes had ik achtergelaten die kans niet hebben gehad. Dus ik en Holland was een droom en we waren weer samen, maar het was aan de ene kant ook weer eng. Het was ook veel
en
stress
koud,
en heel veel
en
spanning.
Hard, ja.
Ja, dus
vreemd.
Dus die droom die je had, dat je dus dat het gezin Marcus weer samen was en dat een al feest zou zijn.
Ja.
Dus dat paradijselijke, dat is niet wat ik meteen heb aangetroffen.
Nee.
Dus dat was wel verwarrend.
Ja.
En tegelijkertijd was je natuurlijk, je was je heel erg bewust van dat je van een ander land bent gekomen en dat dit land is van hun. En logischerwijs hebben zij het beter dan jij hebt. Ik kan me nog ontzettend herinneren dat ik van ons balkonnetje naar beneden keek bij de buren. Want dat waren een soort van een herenhuizen die onze buren hadden. En die zaten natuurlijk vaak bij mooi weer aan een hele mooie theetafel met een porseleinen theepot, porseleinen kopjes met verse aardbeien, bruin brood, bruin gesneden boterhammen met boter. Dat hadden wij allemaal niet.
Nee.
En dus dat, ja, en ergens vond je troost in het feit dat jij bent van ergens anders vandaan gekomen. En zij waren al hier.
Ja.
Dit is hun land. Dus dat was in die zin ook soms een ingewikkeld, verwarrende tijd. Maar het was ook gewoon een stressvolle tijd, zoals ik al zei. Wij merkten dat onze vader bijvoorbeeld de taal niet beheerste. Door ons allerlei connecties moest maken met instituties die hij niet kende.
Ja.
En waar hij eigenlijk de competenties ontbeerde om daar een goede omgang mee te hebben.
Het was het hoofd boven water houden natuurlijk.
Zeker, ja. Het leidde tot veel stress. Er was armoede. Het gezin was natuurlijk groot. Ik kan me nog goed herinneren dat ik, als ik met een briefje waarin stond dat mijn vader 5 gulden moest bijdragen voor het kerst, voor het Sinterklaas cadeautje. Dat was heel zwaar thuiskomen. Dus je ging dan als kind met zo'n briefje naar huis, heel erg belast. Want je wist dat die 5 gulden, dat was er thuis niet. En dan moest je ook nog eens onderbouwen dat je dat moet brengen om uiteindelijk Sinterklaas een cadeautje te laten geven. Ingewikkeld. Ik had gelukkig een liefdevolle juf die dan soms meeging naar huis. Omdat het in het Spaans uit te leggen, mijn vader sprak goed Spaans. Dus dat hielp. Maar anders, ja, dus in die zin was het geen
u,
leuk.
En uw juf sprak ook Spaans? Leuk.
Die sprak toevallig ook een woord Spaans.
Oké,
zeker.
Ja, dus een bemiddelde zij een beetje tussen u en uw vader.
Nou ja, zij kon het uitleggen. Zij was natuurlijk gezag.
Ja.
Dat was wel fijn dat ik dat niet zelf hoefde te doen.
Wat een leven, meneer Marcus.
Ja, dus in die zin geen sprookje. Althans,
nou ja, een sprookje als in dat we nu hier in de Duivelskamer zitten. En u bent burgemeester van een prachtige stad in Nederland.
Ja, uiteindelijk komt dat goed met
ja,
ons en Grietje.
Dat al met al is het een sprookje.
Ja.
In die zin dat het een lange weg die u heeft moeten afleggen.
Zeker.
Ja, en dat is gebeurd. Tot slot, meneer Marcus, heeft u een beeld van uw moeder in uw hoofd? Er is geen foto van haar. Ik weet niet of u met uw vader wel eens uitgebreid over haar gepraat heeft. Of u hem wel eens echt ondervraagd heeft. Of op een liefdevolle manier ondervraagd heeft.
Hebben we niet gedaan. Dus dat...
Heeft u een beeld geconstrueerd in uw hoofd van haar?
Aan de hand van de foto van mijn oma. Mijn oma had ook geen foto's eigenlijk. Haar moeder. Daar vond ik een pasfotootje van. Die maakte mijn oma omdat ze een paspoort nodig had om de pelgrimage naar Mekka te doen. En die heb ik vervolgens laten uitvergroten. En die heb ik nu ook in mijn werkkamer. Dus ik kijk altijd naar mijn oma en denk... zo zou mijn moeder eruit gezien kunnen hebben.
Ja. Waar is die foto?
Dat...
Die zit daar. Dat is die beetje rooie foto daar,
ja,
of niet?
Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk een oude pasfoto. Dus een beetje zwart-wit. En daar staat mijn oma op. Dus ik heb mijn oma altijd bij me.
Ja, en nu heeft u oma ook goed gekend dus, want die heeft...
Ja, ik heb er in principe tot 1979, ja. Want toen ik in 84 voor het eerst weer terugging, was zij er niet meer.
Nee.
Dat was een hele heftige ervaring.
Want dat wist u niet, dat zij dood zou zijn?
Ik wist het wel, maar als je voor het eerst ergens terugkomt, dan heb je eigenlijk nog de
beeld
foto
van toen. Ja.
De foto van toen. En dan kom je en dan is
er
ineens alles anders. Dus het voelt dan niet als thuiskomen. Het is gewoon een heel vreemd gevoel heb je dan.
En dan heb je eigenlijk geen thuis meer op dat moment.
Nee,
want Nederland blijft natuurlijk toch altijd een plek die je moet veroveren.
Ja.
Niet per se thuis. En dan het gevoel wat je nog had van daar heb ik de eerste 10 jaar van mijn leven. Daar was het warm. Ja. En ineens is dat helemaal anders geworden.
Ja, je voelt een gigantische leegte, want ergens kom je ook thuis en je wil je oma natuurlijk vertellen wat er van je geworden is.
Ja.
En hoe het is om daar te zijn. En dat is een afgrijzelijke leegte die je dan ervaart.
Tja, een kinderleven. Ja.
Ja.
Maar goed, zo kijkt u dus naar die foto en dan denkt u aan uw oma en denkt u ook van nou... Mijn moeder zou dan ook ongeveer zo zijn geweest. En geeft dat een warm gevoel?
Jazeker. En ik heb natuurlijk ook een beeld van mijn moeder als een. Mijn moeder is, heb ik me veel later gerealiseerd, op 36-jarige leeftijd overleden. En dus heel jong. En eigenlijk ook heel jong. 10 kinderen, dat is nogal wat.
Ja.
Maar als ik de verhalen hoor over, dat was een vrouw met pit, laten we zeggen, vandaag de dag zouden we zeggen, van, nou, een pittige tante die voor haar zaak en kinderen stond. Dus ze is uiteindelijk het huis van mijn opa uitgezet, de vader van mijn vader, omdat ze hem van repliek diende.
Echt waar?
Ja. En dus het was in die zin, moest mondig zijn en groot gevoel hebben voor rechtvaardigheid en niet tegen onrecht kunnen.
Ja.
En dan met dat soort risico's standpunten innemen. Nou, dat vind ik toch wel, dat vind ik wel een mooi beeld van mijn moeder.
Ja, u zei net voordat we hier binnenkwamen, of nee, we waren al binnen, maar voordat we gingen opnemen, zo hadden we het over mensen die u een streek leverden. En toen zei hij van nou, in het werk vind ik wel dat mensen een tweede kans verdienen. Maar als mensen mij in het persoonlijk leven echt laten zitten of iets naars doen, dan ben ik in principe vrij genadeloos, want dan moet ik door en ik moet mijn tijd alleen maar besteden. Ik wil mijn tijd besteden met mensen op wie ik kan vertrouwen of die ik lief heb. En niet met mensen die mij eens een streek leveren.
Nou, kijk mensen, het gaat uiteindelijk om... om echte vriendschappen. Dus dat je op een gegeven moment ook door moet. Ik ben niet van nadragen of wrok.
Nee, maar goed, dan moet u dus door.
Je moet door.
Maar er zit in uw hele wezen een gevoel van urgentie. Van de tijd die we hebben is maar beperkt en we moeten door. En er zit dus een soort drang tot vooruitgang ook in u. Het moet verder.
Ja, en ook wel het grote besef van de kostbaarheid van tijd. Want elke uur die je aan de ene besteedt, besteed je niet aan de echte goede vriend of aan een familielid
of aan wat dan ook.
Of aan goede werken.
Ja.
Ik ben altijd van vertrouwen. Dat is ook een van de dingen die ik heb geleerd. De generatie van mijn vader heeft vooral geleerd om achterdochtig te zijn naar alles wat georganiseerd is. En wat de ander is, hè, die niet tot je intimie behoort. Dat komt natuurlijk door die Franco-tijdperk en de onderdrukking van de overheid, de Marokkaanse overheid zelf van de RIF. waardoor je achterdochtig wordt naar mensen toe. Ik heb dat moeten afleren om niet iedereen met achterdocht tegemoet te treden, maar met vertrouwen. Ja. Maar als dat vertrouwen geschonden wordt, ja, of beschaamd wordt, ja, dan neem je afscheid. Want het leven is ontmoeten, maar ook afscheid nemen.
Ja. Meneer Marcouch, ik dank u heel hartelijk dat u ruim een uur van uw tijd aan dit interview heeft willen besteden. Ik heb met open mond naar u zitten luisteren en met heel veel plezier. En ik hoop tot een volgende keer.
Dank u wel.
Dank u wel.
Dank u wel.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Ahmed Marcouch. Mijn naam is Gijs Groenteman. Redactie van deze podcast was van Fanny van der Rijt en Tamar Bot. En mijzelf uiteraard. Alles piekfijn in uw oortjes bezorgde Daan Hofstee. Corien van Duin deed de eindredactie. En u kunt ons een mailtje sturen als u dat wil. podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En vooral, als het kan, waar dan ook, of tegen wie dan ook, geef ons lekker veel sterretjes.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van een geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.